Broeders en zusters, vanavond gaan we eerst weer naar Matteüs 25, waar we ons bezig hebben gehouden met enige gelijkenissen. En laatstelijk die van die der, want zo heet dat, die derwijze en dwaze maagden. Matteüs 25, onderdeel van een lange redevoering van de Heer Jezus over de laatste dingen, want zo heet dat. En terwijl hij daarover spreekt, vertelt hij dan in ieder geval drie gelijkenissen. Hangt er vanaf hoe we tellen, maar in elk geval drie. En dan dat zijn dan die van de twee dienstknechten, die van de 2x5 maagden en die van de talenten, achtereenvolgens. En die van de maagden hebben we vorige keer bezien. En we hebben hopelijk begrepen dat het bij die maagden en hun lampen gaat om de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond, want dat is wat er het dikst bovenop ligt. Natuurlijk gaat het om trouw, om volharding, maar ik moet zeggen, geloof en trouw zijn dingen die zijn volstrekt identiek eigenlijk. Iemand die gelooft is trouw en ontrouw is ongeloof enzovoorts. Dus dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar wat we dienen te beseffen is dat de 5 dwaze maagden tegenover de 5 wijze maagden hetzelfde is als de verhouding tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Of nog dieper, maar daar wordt er iets moeilijker van. Of het is in het geheel een beeld van de schriften, zelfs in het geheel van het oude verbond. Maar dan blijft het zo dat die 5 wijze maagden inderdaad uit het oude verbond, uit het Oude Testament bedoelen we dan maar, dat ze daar ook de waarheid van gezien hebben, de wezenlijke betekenis, namelijk dat ook het oude verbond, hoewel het oppervlakkig een bediening is des doods, toch een bediening is des levens. Hetgeen uitgebeeld wordt in die kruiken, of hoe staat het, in haar vaten, zo staat het in vers 4, de vaten die ze meenamen, zodat op het moment dat de bruidegom kwam en dus de lampen uitgingen, zij nog andere olie en andere leven bij zich hadden. En let vooral op wat ik nu net even aan elkaar koppelde met het woordje dus. Dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak, langzamerhand. De bruidegom komt, dat wil zeggen de Messias komt. En als de Messias komt, betekent dat tegelijkertijd het einde van het oude verbond. En aangezien de lampen een beeld waren van het oude verbond, alle 10 dus, gingen ze uit bij de komst van de bruidegom, want het einde der wet is Christus. Ja, dat is hetzelfde als de bruidegom komt, gaan de lampen uit. Precies hetzelfde. Einde der wet is Christus, tot de rechtvaardiging van ieder die gelooft. Ik hoop dat we dan gezien hebben dat het niet in de eerste plaats te maken heeft dan met die bedeling rond de wederkomst van Christus, hoewel het daar natuurlijk toch op van toepassing gebracht wordt, maar dat het in de eerste plaats te maken heeft met de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond en hoe dat het nieuwe verborgen ligt in het oude en in andere zin hoe het oude vervuld wordt in het nieuwe. Want dat betekent dan dat het principe niet alleen in de toekomst van toepassing is op de dagen waarover de Heer Jezus hier spreekt, maar het principe als zodanig is net zo goed van toepassing, of was net zo goed van toepassing, op de dagen waarin wij leven, eveneens namelijk de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Maar in de toekomst doet zich datzelfde verschijnsel weer voor, wanneer namelijk de opgewekte Christus aan Israël zal verschijnen, wanneer hij zijn handen en voeten zal laten zien, de wonden in zijn lichaam, waarbij hij dus verschijnt als de eersteling van het nieuwe verbond, en beter nog, waarbij hij verschijnt als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En als er, nou, om de Hebreeënbrief nou eens te parafraseren, als er een ander hoge priester verschijnt, nee, het is niet eens een parafrase, het staat er letterlijk zo. Als er een andere hoge priester verschijnt, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet. Ik ken de tekst niet helemaal uit het hoofd, dus daarom sta ik wel te stotteren. Maar er staat zoveel als dat als een hoge priester verschijnt naar een andere ordening, namelijk een die geen hoge priester is naar de ordening van Aaron, maar hij is wel hoge priester, dan kan dat alleen als ook de wet, oftewel het verbond, vervangen wordt. En dat is precies wat in Hebreeën staat, maar bij de verschijning van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek moest vanzelfsprekend het oude verbond ontbonden worden, want onder het oude verbond kon de Heer Jezus geen hoge priester zijn, want dan moest hij zijn uit de stam van Levi en uit het huis van Aaron enzovoorts. En dat was hij niet, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, waarover Mozes niets gezegd heeft over het priesterschap, staat er in Hebreeën. En daar gaat het dus maar om. Als dus de Heer verschijnt, als de opgewekte, als de eersteling van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan kan dat niet onder het oude verbond. Het lampje van het oude verbond, of de lampjes, alle 10, gaan uit. En het vuur, het licht, wat overblijft, is dat van het nieuwe verbond uitgebeeld in deze 5. En dat 5 staat voor het nieuwe verbond. Dat blijkt ook al zelfs uit zoveel oud-testamentische schriftplaatsen die over de 5 spreken. Hoe dat ook zij, de gedachte is dat de wijze maagden inderdaad olie bij zich hadden. En daarom ook het koninkrijk, dan wel de bruiloftzaal, want dat is het zaal, binnengingen. Waarna er staat, of in verband waarmee er staat, in vers 10 van Matteüs 25. Als zij nu heen gingen om te kopen, de dwazen dus, kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft, ging het koninkrijk binnen, en de deur werd gesloten, er was geen andere mogelijkheid meer. Dat betekent niet alleen dat men olie genoeg moet hebben, maar het betekent tegelijkertijd dat er een terminus is, betekent dat, hè? Betekent tegelijkertijd dat er een datum voor staat. Men moet voor de bestemde tijd gereed zijn om binnen te gaan, anders is het te laat. En dat is eigenlijk een van de, of meest opvallende gedachten van deze gelijkenis. Hè? Er staat een tijd voor. We zijn misschien veel te veel vertrouwd geraakt met de gedachte dat iemand tijd heeft zolang als hij leeft. En in zekere zin is dat natuurlijk juist. Maar het hangt niet van de lengte van zijn leven af. Het hangt ervan af wanneer de Heer komt. En wanneer hij zijn tijd gesteld heeft. En het blijft toch echt waar dat alle belangrijke heilsfeiten in de Bijbel gedateerd worden, ook al van tevoren. Want hoewel dan misschien niet exacte datums bekendgemaakt worden, is het wel degelijk zo dat God ons meedeelt dat die datum wel bekend is. Misschien dan niet bij ons. Waaraan dat ligt, daar hebben we het nou niet over. Dat kan een boel redenen hebben. Maar in ieder geval is het bekend bij de Heer. En daar gaat het maar om. En dus zou men bereid moeten zijn, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen, stond ook in het voorgaande gedeelte. Er staat een datum voor. En ook voor de voltooiing van de gemeente staat een datum. Wie bij deze gemeente wil behoren, heeft waarschijnlijk nu niet meer zijn hele leven de tijd om tot geloof te komen. Denk ik. Dat is meestal wel anders geweest, dat ben ik me bewust. Maar niettemin, er staat een datum voor. En zo is het ook in de volgende bedeling, er staat een datum voor. Want op de gestelde tijd, vanuit onze tijd gerekend, op de gestelde tijd zal de Heer verschijnen op de wolken des hemels en zal de Heer zelf met een geroep des aartsengels met de bezuin Gods nederdalen en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn zullen veranderd worden en we zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heer wezen, 1 Thessalonicenzen 4. De bestemde tijd. Maar in de volgende bedeling krijgen we hetzelfde verschijnsel, namelijk op de bestemde tijd zal de Zoon des mensen komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, en dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen alle volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En dat was vers 31 en 32 van hier Matteüs 25. Men moet dus op tijd gereed zijn en anders is het te laat. Want de langmoedigheid Gods is niet oneindig. Is wel groot, maar niet oneindig. Nou, dan staat er in vers 11 van Matteüs 25, daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet, zo waak dan, dat is de praktische toepassing, zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. Dat is een belangrijke strekking, men zou het moeten weten, maar bovendien, als men het weet, zou men gereed moeten zijn. We kennen een mooi voorbeeld daarvan in de Bijbel, van mensen die gereed waren op de bestemde tijd. Dat waren namelijk 1 man en 1 vrouw. Een Simeon en een Anna, dan wel Hanna, maar dat is alleen als het Hebreeuws is, dan heet ze Anna, en anders is het Anna, maar dat doet er nou niet toe. Maar het zijn Simeon en Anna die inderdaad op de bestemde tijd in de tempel waren. en daar een ontmoeting hadden met de Heer. Daar is allerlei legendevorming omheen. Men leest allerlei bijbelteksten en geeft er een eigen betekenis aan. Maar het doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat ze inderdaad gereed waren op de bestemde tijd. Daar waren waar de Heer zou zijn om hem te ontvangen. Dus in hoge mate natuurlijk typologisch. Want je kunt op twee vingers natellen, denk ik. Dat Simeon een type is van de gemeente en dat Anna een type is van Israël. Ja, Simeon een type van de gemeente en Anna een type van het gelovig overblijfsel uit Israël. De man en de vrouw respectievelijk, die allebei wachten op de komst van de Messias en op de bestemde tijd gereed waren. Ja, en de geschiedenis van Hanna, want ik blijf hem maar hardnekkige Hanna noemen. Ik weet niet waarom. Maar de geschiedenis van Hanna, die moet u maar eens nalezen. Zult u zien dat het echt spreekt over de toekomstige bekering van Israël. De verwachting van het gelovige overblijfsel van Israël. Verwachting naar of van de komst van de Messias. Nou, hoe dat ook zij. Er waren er dus die op de bestemde tijd daar waren. Ik weet wel dat er staat van dat de geest hem wat had geopenbaard. Simeon staat er. De geest had hem wat geopenbaard. Maar de geest had hem niet geopenbaard wanneer de Messias zou komen. Want er staat er helemaal niet bij. Wat er wel bij staat is dat hij niet zou sterven voordat de Messias zou komen. En dat is andere koek. Ja. Ik denk dat hij namelijk zelf had uitgerekend wanneer het zou zijn. En dat hij dacht van, nou, dat haal ik misschien niet. Waarna de Heer hem geopenbaard heeft, dat hij het wel zou halen. Maar er staat niet dat de Heer hem geopenbaard had wanneer de Messias zou verschijnen. Dat hoefde ook niet, want dat kon je uitrekenen. Het is natuurlijk niet zo'n moeilijk kunstje om het achteraf na te rekenen. Maar niettemin kan dat. Nou goed, dat maar even terzijde. Maar er staan data voor. Als men over de datum is, is men te laat. Dat is ook wat hier gezegd wordt. Men zal bereid moeten zijn. Men krijgt tijd genoeg trouwens. Bovendien, de gelijkenis zelf van Matthäus 25, over die vijf wijzen en vijf dwaze maagden. De gelijkenis zelf staat in een context van een volgende bedeling. En de lengte van die bedeling is helemaal maar kort. In ieder geval is dat binnen één leeftijd. Zodat je mag aannemen dat voor iedereen dezelfde regel geldt. Men zal op tijd maatregelen genomen moeten hebben. Want de bruidegom komt eraan. Dat is niet een kwestie van duizenden jaren. Maar dat is een kwestie van dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dat staat hier in Matthäus 24, dat is dezelfde Bijbel die ze in die dagen ook hebben. Daar staat het dus ook in, dus men zou dat moeten weten. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk. Men zal bereid moeten zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat is de prediking van die dagen uiteraard ook. Maar dan gekoppeld aan een wat meer aardse toekomstverwachting dan in onze dagen. En als het te laat is, wel. Dan zit de deur dicht en dan zegt de Heer, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Wat dat betekent, dat mag niet zo moeilijk zijn wanneer we even doorlezen, voor het gemak even de gelijkenis van de talenten overslaan en dan terechtkomen in vers 31 van Matthäus 25. Wanneer de Zoon des Mensen namelijk gekomen zal zijn, in zijn heerlijkheid, nee, niet in vernedering, niet op de Olijfberg, niet in een gevallen Jeruzalem, maar in zijn heerlijkheid, en dat is dus 33 jaar later dan de val van Jeruzalem, en al de heilige engelen met hem, wat het ook wezen mag, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, dat wil zeggen, dan wordt het ineens officieel, dan zit hij officieel op de troon, en dan worden voor hem al de volken vergaderd, want dan gaat er geregeerd worden. En dat betekent ook dat er recht gesproken zal worden. Dan zullen al de volken vergaderd worden en hij zal die volken van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Denkt u wel om dat dat uitspraken zijn die gewoonlijk in verband gebracht worden met de jongste dag, maar niet in de Bijbel, want daar gaat het helemaal niet over. De term komt trouwens ook eigenlijk alleen maar hiervoor. Of u zou hem moeten ontlenen aan Ezechiël 34 en 37. Waar het net zo goed gaat om oordeel over de volkeren der aarde. En dat is bepaald niet op de jongste dag, maar ruim daarvoor. Het gaat ook niet om een oordeel met betrekking tot de eeuwigheid zozeer. Maar het gaat in de eerste plaats om een oordeel met betrekking tot de duizend jaren. Er is eerst een oordeel en wordt recht gesproken alvorens het millennium begint. En dat is waar hier over gesproken wordt. Daar staat dus een datum voor. En dan zal hij dus inderdaad de volkeren van elkaar scheiden. De levende mensheid betekent dat in de praktijk. En hij zal de schapen, vers 33, tot zijn rechterhand zetten. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Dat is een wat eigenaardige manier van uitdrukken. Maar ook in het licht van de Oud-Testamentische profetie mag het niet al te problematisch zijn. De schapen en bokken is allemaal klein vee. Het hoort dus bij elkaar, het hoort tot dat wat eigenlijk bestemd is voor het koninkrijk, het kleine vee. Maar het blijkt dan dat het onderverdeeld wordt in schapen en bokken, waarbij de gedachte is dat de schapen zijn de zachtmoedigen en die zullen het aardrijk beërven, dat weet u waarschijnlijk. Schapen horen zijn stem en ze volgen hem en ze volgen de goede herder. Dat is diezelfde herder als het Ezechiël 34 en 37. Ik gun me de tijd niet om het u te laten zien nu, maar dat kunt u zelf nazoeken. En de bokken, dat zijn die beestjes, die zijn wel aardig, maar die zijn nogal, die zijn nogal krachtige beesten. Dat wil zeggen, gewoonlijk in eigen kracht, hetgeen niet altijd negatief wordt toegepast, maar in dit geval wel, omdat in verband met de profetieën van het koninkrijk altijd gezegd wordt dat dat wat hoog is, zal vernederd worden, en dat wat nederig is, zal verhoogd worden, en het kenmerk van de bokken is dat zij de haverkist bespringen, of iets anders, als het maar hoog is. Dat wil zeggen, de bokken zijn geneigd tot de hoogte te zoeken, zelf. En precies dat is wat hen kwalijk wordt genomen. Zij zullen vernederd worden. In de praktijk betekent dat ze het koninkrijk niet beërven. Nogmaals, bokken zijn niet altijd negatief. Het hangt er maar vanaf van wie de bokkenbeeld is. Maar hier van de volkeren, en dan blijkt het wel degelijk negatief te zijn. Omdat zegeningen worden alleen beërfd door hen die zachtmoedig zijn en nederig van hart. Dat is het Bijbelse verhaal. En zeker is dat een kenmerk van het nieuwe verbond. Dus hoe dan ook, de volkeren worden geselecteerd. Eén categorie links en één categorie rechts. Het is net als bij de dwaze en wijze maagden. Daar komt het eigenlijk op neer. En waar het dan uiteindelijk op neerkomt, is dat hij zegt in vers 41, tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, want ik ben hongerig geweest en gij hebt me niet te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt me niet te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij niet gekleed, ik was krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer was dat? En dan zal hij hun antwoorden, vers 45, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Nou, dat is maar waar het hier allemaal om gaat. Dat betekent dus dat degene die de Heer niet ontvangen hebben en tegelijkertijd ook zijn minsten, zijn minste broeders, weten ze bij de andere gelegenheid, namelijk in vers 40. Wanneer zij die dus niet ontvangen hebben, dan zullen zij buitengeworpen worden. En de Heer zegt, ik ken u niet. Ik ken u niet, wil zeggen, ik heb geen gemeenschap met u. En aan de andere kant betekent het ook, u hebt geen deel aan mij en ik heb geen deel aan u. En dan krijg je nog bij gelegenheid die uitspraken van, maar in uw naam, staat hier niet hoor. Is dat ergens anders. Maar in uw naam hebben wij dit en dat gedaan en zelfs de demonen uitgedreven. En dan zegt de Heer, ga weg. Ik heb u nooit gekend. Hoe dat mogelijk is, ja, dan wordt het meestal stil. Hoe dat nou weer mogelijk is, is heel gemakkelijk hoor. Dat is gewoon een leven onder het oude verbond en onder de wet, met een mooi godsdienstig verhaal, met de Bijbel in de hand enzovoorts en zonder enig geloof. Het zal. Ik durf het niet eens in het publiek te vertellen, maar af en toe dan hoor of lees ik ook van die verhalen van allerlei verschillende al of niet godsdienstige stromingen, mensen hoe die tegen het leven in het algemeen en hun eigen leven in het bijzonder aankijken. En dan in de regel, dan blijkt het toch zo, dat zal wel aan mij liggen, maar in de regel blijkt het zo te zijn dat je hoeft hier en daar maar een paar woordjes te vervangen, een ander woord in te vullen en je hebt precies het standaard christelijke verhaal. Zo van, komt allemaal wel goed. Dus maar goed de dingen positief benaderen. Maar goed zijn voor elkaar. Elkaar goed ondersteunen enzovoort. Bemoedigend woord op de juiste tijd. En dat soort dingen meer. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Hoe? Ja, dat is bij in de verschillende redeneringen verschillend. He, de een maakt... De een maakt deel uit van de hele kosmos en die voelt de trillingen van de kosmos in zich. De ander voelt zich vervuld met de Heilige Geest en slaat ook wartaal uit. Ook wartaal uit, zei ik. Ik bedoel, dat doet bijna iedereen. En er zijn er ook een heleboel die gebruiken Bijbelse terminologie om wartaal uit te kramen. Ja, dat is niet een uitzondering wat ik nu zeg, hoor. Anders zou ik het niet eens durven zeggen. Maar zo gaat dat nou eenmaal. En of men dan geleid wordt door de sterren, of door allerlei vreemde geesten, ik heb het nou over spiritisten, of men geleid wordt door allerlei vreemde geesten, of men wordt geleid door de Heilige Geest, maakt in de praktijk, in de redenering geen verschil. Echt niet.
Maar wat verschil je door het spiritisme wordt geleid door de Heilige Geest?
Ja, maar spiritisten gebruiken dezelfde term ook nog. Die hebben het ook over een Heilige Geest en bedoelen dan toch wat anders dan wat in de Bijbel staat. Maar ze gebruiken wel de Bijbelse terminologie en verklaren de Bijbel binnen hun redeneringen enzovoort. Ze lopen ook met de Bijbel op zak. Ik mag er niet verder over vertellen, maar ik heb heel bijzondere gesprekken daarover ook nu in gedachten. Dat je, ja, die mensen zijn ook gelovig. Praat je met elkaar, ontmoet je vreemde mensen op een of andere wijze. Ja, ze zijn ook gelovig, ja. En staan ze morgens extra vroeg op voor een lange stille tijd. Meditatie. Nou ja, meditatie. Stille tijd. Nou ja, goed. Dat begreep ik toen dus ook niet. Ik dacht, nou, het zal wel goed wezen. Hè? Totdat ik later gesprek had met de echtgenoot van deze dame. Dit was een dame, sorry. Maar het was met een echtgenoot en die zei, ja, mevrouw staat elke morgen vroeg op om 5 uur. En dan gaat ze in een kopje zitten staren tot 7 uur. Dan denk ik, oh, zit het zo. Maar het werd genoemd stille tijd en geestelijk oriënteren en bidden en dat soort dingen meer. En daar heb ik nog meer gesprekken gehad, maar ze hebben het wel degelijk over de Heilige Geest dan, hoor. Maar het bleek dat mevrouw een spiritiste was achteraf. Dat zei ze niet meteen, maar het was wel zo. Bleek achteraf. Maar ik noem maar wat. Maar de hele redenering, als je het hoort, denk je, nou dat is het, dat is heel goed. Dat is een godsdienstige iemand enzovoorts. Enzovoorts. En dan heb ik nog iets genomen wat echte Bijbelse terminologie ook nog gebruikt. Maar er zijn er die gebruiken die terminologie niet. Maar het verhaal is hetzelfde. Er staan alleen andere namen in. Ja. En het gebeurt ook letterlijk, hoor. Mensen die stokongelovig zijn die in de naam van Jezus boze geest uitdrijven. Zeker wel. Nou ja, of ze denken dat ze dat doen, maar dat is al voldoende. Zij zullen ongetwijfeld ooit een keer tot de Heer zeggen als ze hem ontmoeten. In uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven. Zeker wel. Maar er zijn er ook die zeggen, in uw naam hebben wij geprofiteerd. Lees het toch ook in de Bijbel. En de Heer zegt, dat kan niet, want ik heb niks gezegd. Ik heb helemaal niet gesproken. Het kwam uit je hart, kwam uit je eigen binnenste, maar niet uit het binnenste van het heiligdom. Daar staat het toch? Het gaat over godsdienstige mensen, religieuze mensen zal ik maar zeggen. Dat komt allemaal voor. En wat dacht u van hen die onder de wet leven? Ik weet niet of, nou ja, Friesland weet ik niet zo goed. Maar jongen, er zijn wat mensen in Nederland die onder de wet leven, die zwaar zijn. Weet zoiets? Hè? Nou ja, ik bedoel niet iets speciaals, want ik heb daar geen verstand van. Dat had u natuurlijk al gemerkt. Maar nee, ja goed, dat hoeft ook namelijk helemaal niet. Maar het zal u gedacht zijn hoeveel mensen onder zo'n juk zitten. En die alleszins christelijk en godsdienstig zijn, die zichzelf ook zo beschouwen. Maar die in werkelijkheid toch ongelovig zijn. En dan zeg ik het echt heel voorzichtig nog. Want ik zou het eigenlijk veel scherper moeten zeggen. Dat heeft hier geen zin, denk ik, hoop ik dan maar. Maar ik zou het eigenlijk veel sterker moeten zeggen. Want het is eerlijk gezegd God geklaagd om met de Bijbel in de hand al die onzin uit te kramen. Ja, dat meen ik echt. En in plaats van hem te gebruiken om tot de Heer te komen en anderen tot de Heer te brengen, wordt hij precies andersom gebruikt. Er worden de teksten uitgenomen enzovoorts en aan elkaar gebreid. En om een mens die tot de Heer komt tegen te houden. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat overdrijf ik niet hoor. Er zijn meer mensen die de Bijbel zo gebruiken dat ze hem eerlijk openen en bestuderen. En in geloof komen tot de Heer die zich in die schriften openbaart. Zo is het nou eenmaal. En daar ben ik nog heel... Ik zeg het elke keer, maar het dringt misschien niet tot u door. Maar ik zeg het elke keer, als de Heer spreekt tot zulke mensen waarover ik het nu heb, zegt hij, gij andere gebroed. En hij was niet de eerste die het zei, want hij haalt het rechtstreeks uit Jesaja, want daar staat het. Jullie zijn andere gebroed. Jullie zijn met moeite zwanger, zegt hij. Het kost je moeite om het een en ander voort te brengen, betekent dat. En als het dan voortgebracht is, zijn het vergiftige eieren. Dat staat er. Jesaja 59, geloof ik. En dan staat erbij. En als je daarna denkt, van dan trap ik die eieren toch kapot. Dan staat er, dan komen er anders uit. Dat helpt niks. Niks mee te beginnen. En waar heeft hij het over? Over hen die leven onder de wet en die het woord Gods misbruiken. Ja, zo gaat het echt. Die hele gedachte van dat men zegt, in uw naam hebben wij zo, en dat de Heer dan zegt, ik heb u nooit gekend. Dat is helemaal niet zo uitzonderlijk. Dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen. Zo gaat het namelijk. We hebben het al over gehad. Hè? Net weer verkiezingen gehad. We hebben weer gehoord wat er allemaal met het woord van God gedaan wordt. Politiek bedreven, maar mensen tot de Heer leiden ze niet bij. Dat is ook niet de bedoeling. Mensen voor de partij winnen, dat gebeurt. Nou, daar gaat het maar om. Daar moeten wij vanaf, hoe dan ook. Wij ook, individueel, we dienen te beseffen dat het woord van God ons in verbinding brengt met degene die gesproken heeft. En dus ook met degene die in dat woord tot ons komt. En alles wat wij in zijn naam doen en zeggen in zijn naam te doen, zou ook moeten zijn in overeenstemming met zijn geopenbaarde wil. Zo zit dat. Je kunt wel zeggen in de naam van Jezus, zus en zo, maar dat is natuurlijk maar onzin. Het is maar de vraag of Jezus dat wel weet en ook wel wil. En anders zouden we zulke woorden niet mogen gebruiken. Zo zit het gewoon. En weten wat hij wil, wel, zo moeilijk is dat in het algemeen ook niet. Omdat God zich geopenbaard heeft, en daar gaat het om. En als de Heer olie geeft, zal ik dan maar zeggen, om dan tot deze gelijkenis terug te komen. Als de Heer olie geeft en wij zeggen, nou die hebben we niet nodig, we hebben zo ook wel genoeg. Ja, dan is dat een vroom verhaal. Dan zeggen we, nou ja, weet je, ik ben met een klein plaatsje in de hemel al tevreden. Heel bescheiden is me dat. Bescheiden van vroomheid, ja. Maar zo werkt het niet. Integendeel. Dat is ongeloof. En je kunt wel zeggen, wij zijn het uitverkoren volk. Maar als dat in de praktijk geen enkele consequenties met zich meebrengt en geen enkele verantwoordelijkheid op u legt, heeft het geen enkele zin om dat te zeggen. Ja. En dan zijn er nog mensen die zeggen, nou, maar de Heer regelt het allemaal. Kom allemaal vanzelf wel goed als de Heer het doet. Maar als je goed oplet, dan merk je dat ze zeggen, ik draag geen verantwoordelijkheid. Ik niet. De Heer zoekt het zelf maar uit. Maar hij moet het mij niet opleggen. Nee, zo zegt men het niet. Men zegt dan, nee, maar de Heer zal dat wel leiden. Als de Heer het wil, dan komt het wel dik voor elkaar. Waar staat het in de Bijbel? Het is praat waarmee je mijn eigen verantwoordelijkheid afschuift. En precies hetzelfde is ook een leer van universalisme. Die zegt, nou de Heer heeft toch zelf die zonde in de wereld gewild? Heeft God het zelf gedaan? Dan komt het toch ook vanzelf wel weer goed? Hoef ik me toch niet druk over te maken? Kunnen alleen onderling van gedachten overwisselen. Discussiëren. Over de Bijbel, in plaats van over het weer en over voetballen en auto's. En er was nog iets, maar dat ben ik even vergeten. Weer over de Bijbel praten enzovoorts. Want het brengt toch geen verantwoordelijkheid mee. Het roept ook niet op tot geloof of wat dan ook. Maakt niet uit, God heeft gewild en dat komt wel goed. En dat is een leer van halverzoening, universalisme. Leer van uitverkiezing is net zo. Heeft precies, is een heel andere leer, maar heeft hetzelfde effect. God wil het zo. En als God wil dat ik zo, dan zorgt hij wel dat het voor elkaar komt. En als hij niet wil dat ik zo, dan regelt hij dat ook wel. En we geven God de eer. En we zijn niet bereid enige verantwoordelijkheid te dragen. En de Heer stelt ons in een strijd en wij zeggen, de Heer zoekt het zelf maar uit. En wij zijn wedergeboren en onze gewetens zijn gereinigd om de levende God te dienen. En we zeggen, nou, de Heer doet het zelf wel, dat komt wel goed. En we zijn met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. En dus zijn schepsel, gemaakt in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen, dan zeggen nou, al die goede werken, dat doet de Heer voor, dat komt wel goed. Nou, zo werkt dat. Dat is niks anders dan dingen afschuiven. Maar de verantwoordelijkheid van de mens, en zeker de verantwoordelijkheid van de gelovigen, is wel degelijk dat hij zich onderwerpt aan de wil Gods, dat hij zich beschikbaar stelt, niet passief ernaast blijft staan en zegt, de Heer zoekt het maar uit, het zal wel goed wezen, maar die zich beschikbaar stelt en zegt, spreek Heer, want uw knecht hoort, of wat wilt gij Heer dat ik doen zal? Ja, want zo is het wel. God heeft ons niet zomaar geroepen, God heeft ons niet zomaar verlost, maar inderdaad heeft ons verlost, omdat we, en moet anders zeggen, hij heeft ons niet alleen verlost, hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om in de hemel te komen, ja. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren, die dragen verantwoordelijkheid, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daartoe zouden we ons als gelovigen beschikbaar moeten stellen. En dan krijg je een heel ander verhaal te horen dan de gebruikelijke van het komt allemaal wel goed en de Heer zus en het zal wel goed zijn enzovoorts. Hè? Zo zit het niet. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat men zijn verantwoordelijkheid zou kennen. En in dit geval betekent het dat men olie bij zich zou hebben. Want dat is waar het hier over gaat. En de gedachte van deze maagden, weet ik wel, natuurlijk gaat het in de eerste plaats om een volgende bedeling, omdat het in dat verband ook verteld wordt, maar de grondgedachte van dat men zou geloven en daarbij dus blijven en trouw zou zijn en volharden tot het einde, die is wel degelijk op allen van toepassing die onder het nieuwe verbond leven. Het mag dan zo zijn dat de resultaten hier en daar verschillend beschreven worden, maar het neemt niet weg dat de grondgedachte volstrekt dezelfde is. En daar gaat het om. En daarmee komen we als vanzelf in de volgende gelijkenis. Dus ik had geen betere inleiding kunnen houden. Het was niet mijn bedoeling zo. Maar ik had geen betere inleiding op de volgende gelijkenis kunnen houden. Want in de volgende gelijkenis gaat het er inderdaad om dat men het toevertrouwde pand, want zo noemen we dat, of was het een pond, dan wel een talent, dat men het toevertrouwde pand inderdaad zou niet alleen bewaren, maar inderdaad zou beheren. En dat is wat meer dan het bewaren alleen. Want de volgende gelijkenis is die van de talenten, waar de grondgedachte uiteraard weer is, want ik doe net of u hem kent, hè, die gelijkenis, hè, waar de grondgedachte is dat men trouw zou zijn. Trouw niet alleen aan de Heer zelf, maar trouw ook in het algemeen aan een opdracht die men heeft gekregen. Een taak. Want dat blijft zo, dat de gelovige wel degelijk een taak heeft ontvangen. Nee, in onze dagen ook, los van waar die gelijkenis dan precies over gaat, maar in onze dagen ook, want over onze dagen staat dat wij gevangenen zijn in Christus Jezus, dat we deel uitmaken van die ene gemeente, maar dat er binnen de gemeente wel degelijk verschil is en dat het ene lid anders is dan het andere en dat die leden inderdaad gaven hebben ontvangen, bepaalde kwaliteiten of hoe je dat dan noemt, die zij zouden moeten gebruiken. En laat ik maar gewoon zeggen, die wij dus zouden moeten gebruiken. Dat is wat de Heer van ons verwacht. En niet zeggen, als de Heer het wil, komt wel goed. Nee, de vraag is of wij wel willen. of ons beschikbaar stellen. Ons bewustzijn wat onze positie als gelovige eigenlijk is. Nou, daarover gaat die volgende gelijkenis ook. Over dat principe, moet ik zeggen, al wordt de gelijkenis zelf toch wel erg speciaal toegepast op een volgende bedeling. Maar er staat, het is namelijk het Koninkrijk der Hemelen uit vers 1. Want het is gelijk een mens die buitenslands reisende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf weer 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen en verrijzde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5 talenten. Desgelijk zo die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende, Heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En de heer zei tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei, de heer, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel, gij goed en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, Heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want het ieder die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Kijk eens even, een onnutte dienstknecht, die bestaan dus, werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal de wening zijn en het knessen der tanden. Bekende uitdrukking dus ook, die we ook vonden aan het einde van de gelijkenis van de 2 dienstknechten in hoofdstuk 24, vers 51. Dus en zo zijn we ook bij deze gelijkenis eigenlijk terechtgekomen. Het opmerkelijke van deze gelijkenis is dat, en dat moet ik helaas elke keer bij vertellen, dat is niet anders. Het opmerkelijke ervan is dat we nog een gelijksoortige gelijkenis vinden met een gelijksoortige inhoud. Een inhoud met dezelfde strekking, maar toch met een andere afloop, een andere toepassing. En dat is van belang om dat te zien, zodat er vanzelf nadruk komt te liggen op de verschillen ook tussen deze beide gelijkenissen. Die andere is namelijk de gelijkenis van de ponden uit Lucas 19. En om daar dan even doorheen te lopen. In Lucas 19 wordt een gelijkenis verteld een paar dagen voor die van Matthäus 25, die van de talenten. Dat scheelt bijna niks, dat scheelt maar een paar dagen. Misschien maar 1. Misschien 2, maar geen 5, denk ik, want het kan haast niet. Want de gelijkenis van de ponden in Lucas 19 wordt verteld pal voor de intocht in Jeruzalem. Want die gelijkenis eindigt in vers 27 en in vers 28 zegt, en dit gezegd hebbende reisde hij voor een heen en ging op naar Jeruzalem. Dus die gelijkenis wordt verteld direct voor de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En dit keer ten onrechte zogenaamd. Want het is natuurlijk helemaal geen intocht in Jeruzalem. Maar ik dacht dat we het daar al eens vaker over gehad hadden. Hoe dan ook zij, de gelijkenis van de ponden wordt verteld voor de intocht in Jeruzalem. En de gelijkenis van de talenten wordt verteld na de intocht in Jeruzalem. En uiteraard voor de kruisiging van de Heer Jezus. En daar zit maar 5 dagen tussen. Zodat deze gelijkenissen binnen een week in elk geval, maar eigenlijk binnen 5 dagen verteld worden. Voor de intocht in Jeruzalem wil zeggen dat het waarschijnlijk was op de eerste dag van de week, zondag dus. Kan ook nog eerder geweest zijn. Maar die intocht in Jeruzalem was in ieder geval een week voor de opstanding. Op de eerste dag der week dus. Palmzondag is het dan, hè? Ja. En de kruisiging was op de zesde dag, hè? Moet dat goed? Vrijdag, ja. En op de donderdag, op de vijfde dag van de week, werd hij gevangen genomen en gekruist. Op die avond kan hij deze gelijkenis niet verteld hebben, die van de talenten, want die avond was hij samen met zijn discipelen in de opperzaal. Dus moet er minstens nog een avond tevoren zijn geweest, namelijk, dan kan het geweest zijn op de avond van de woensdag, dat is dan de 13e van de eerste maand geweest, terwijl de intocht in Jeruzalem was op de 10e. Dus er zit 3-4 dagen tussen deze gelijkenissen. Dat wil zeggen, en daarom vertel ik dat ook, dat wil zeggen, in de eerste plaats kun je ze dus in verband brengen met de intocht in Jeruzalem. Die van de ponden is ervoor, de andere is erna. En bovendien moet je uitdrukkelijk je realiseren dat dat niet zomaar, dat niet de Heer zich ter plekke een verhaal laat invallen. Zo van, laat ik eens een leuk voorbeeld geven. Want dan zou hij 4 dagen later ongetwijfeld hetzelfde verhaal verteld hebben. Dan hoef je namelijk niet een nieuw verhaal te bedenken, dan heb je hem nog. Dat betekent dan dat als deze beide gelijkenissen verschillend zijn, dan zijn de verschillen heel nadrukkelijk aanwezig. Nadrukkelijker dan wanneer er een paar jaar tussen gelegen zou hebben. Dus om de verschillen gaat het ook. Nou, Lucas 19. Als zij dat hoorden, nou ja, als zij dat hoorden, wat dan ook, hè, maar als ze dat hoorden, volgde hij daarbij en zei een gelijkenis, oftewel hij voegde er een gelijkenis bij. Nou, die gelijkenis werd dan gevoegd bij het verhaal over Zacchaeus en de wilde vijgenboom, die toch een zoon van Abraham werd, omdat hij tot geloof kwam toen de Heer hem riep. Leuk, hè? Zacchaeus hing in de vijgenboom. Dat is leuk, zo rond 31 maart, 1 april, want dan moet u allemaal die belastingformulier hebben ingeleverd. En hier zie je dus de inspecteur van de belasting in de boom hangen. Zitten. Nou, Zacchaeus dus, dat was een kleine man, dat weet je wel misschien. Hij klom vlug in een vijgenboom. Want ik ben op de zondagschool geweest. Hij wou de Heer graag zien. Zo is het verhaal. Maar de Heer riep hem en toen zei hij ook niet, nou, de Heer zoekt het maar uit. Als hij mij wil hebben, dan haalt hij me maar uit de boom, enzovoorts. De Heer deed het ook. Die zei, Zacchaeus, kom er eens uit. Ik moet heden in uw huis. En Zacchaeus zei niet, nou, kom me dan maar halen. Want verder ging het niet. Hij moest toen zelf. En de Heer in zijn huis toelaten, enzovoorts. En zo is het ook gebeurd. En alzo werd hij een zoon van Abraham. Want dat staat dan in vers 9. Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Of geworden is. Want dat is eigenlijk de gedachte. Hij is nu een zoon van Abraham, een erfgenaam van Abraham geworden. Dat word je alleen door geloof. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Nou, hoe het ook zij, de discipelen hoorden dat en toen vertelde de Heer daarbij een gelijkenis en hij zei, hij deed dat omdat hij nabij Jeruzalem was. Ik vind dat altijd zo'n prachtzin, zo heel kort, ik hou ook van kort en krachtig. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij, dat vind ik al zo'n leuke tegenstelling, want ze waren er ook bij. Maar hij was nabij Jeruzalem en zij meenden dat het koninkrijk Gods bestond zou openbaar worden. Ze waren natuurlijk allemaal nabij Jeruzalem, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om een verschil. De Heer was nabij Jeruzalem, of die discipelen daar ook waren, speelt geen enkele rol. Want die hebben er toch eigenlijk niks te zoeken, zo 1, 2, 3. Maar de Heer Jezus uiteraard wel, want in Jeruzalem hoort zijn troon te staan. Oudtestamentische profetie, de Messias zou komen om zijn troon op te richten en om te zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Nou, daar kwam hij en hij was nabij Jeruzalem. En in vers 10 heet hij nog de zoon des mensen. En in vers 11 gaat hij naar Jeruzalem. Nou, zo hoort het ook. Dus is de verwachting dat als hij werkelijk de Messias is, de zoon des mensen en de zoon van God, zoals Petrus al eens een keer getuigd had, dan zou hij misschien in Jeruzalem nou zijn koninkrijk gaan oprichten. Daar ging het immers over. Dat was ook de vraag in Matthäus 24 en 25. Daar hebben we het een van de vorige keren over gehad. Zij meenden dus dat het koninkrijk Gods terstond zou komen. En er stond in verband met dat hij nabij Jeruzalem was. En hij ging er ook naartoe, maar dat is het verhaal vanaf vers 28. Maar in plaats daarvan vertelt hij een gelijkenis en zegt, een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. Wat dat betekent kunnen we achteraf natuurlijk heel gemakkelijk zeggen. Maar bedenk dan, gelijkenissen verbergen waarheden. Dat wij gemakkelijk kunnen zeggen waar het over gaat. Dat is omdat de verborgenheden ons geopenbaard zijn. Hè? Dus we bevinden ons in een bevoorrechte positie. Maar niettemin, we weten waar het over gaat. De welgeboren man, er is maar één die welgeboren is. Dat is iemand die wedergeboren is. En dat is uiteraard Christus zelf. Ja. Die reisde in een ver land, dat is erg ver, want het is de hemel. Bij nader inzien is het toch niet zo ver weg, maar om er te komen is wel heel afstand. Hij reisde in een ver land, namelijk naar de hemel. Want Nicodemus, niemand is ooit opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen, die daaruit nedergedaald is. Johannes 3, hè? Verklaring van Psalm 68, dat weet u misschien. Nou goed, die welgeboren man, dat is dus de zoon des mensen, dan ben je welgeboren. Want dan ben je de erfgenaam van de troon over alle volkeren der aarde. Maar hij gaat naar een ver land. Dat is eigenlijk gek, want de troon hoort nooit in een ver land te staan. Hoort altijd in het midden van het aardoppervlak, als ik het zo eens mag zeggen, te staan. Ver land wil zeggen ergens helemaal aan de rand. Dat kan eigenlijk niet. Het was ook niet aan de rand, het was naar boven. En dat is ook Bijbelse profetie. Want David, sprekend over zijn zoon, zei: de Heer heeft gezegd tot mijn heren. Maar hadden kunnen zeggen: de Heer heeft gezegd tot mijn zoon. Maar goed, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En dat was niet in Jeruzalem, maar dat is in de hemel zelf. Daar gaat dit dus over. U ziet, er zijn oud-testamentische schriftplaatsen genoeg die daarover spreken. Nou, dan staat er, zeker welgeboren man reist in een ver land, oftewel de Messias zou naar de hemel gaan om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, want het koninkrijk Gods uit vers 11 is uiteraard een koninkrijk waarvan de troon in de hemel staat en niet in Jeruzalem hier beneden. Toch? Als dan toch het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, wel, dat is een beetje vreemd. Want de troon van het koninkrijk God staat in de hemel. De troon van het koninkrijk van de zoon des mensen, of van de zoon van David, uiteraard niet. Maar van de zoon van God wel. Nou. Dus hij reist naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk, het koninkrijk namelijk, uiteindelijk, te ontvangen en dan weder te keren. Dat betekent dus precies wat Petrus later zei in Handelingen 3 over de Messias. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus inderdaad naar een ver land, en dan zou hij wederkeren. En hiermee stemmen we overeen, de woorden der profeten die zeggen: na deze zal ik wederkeren, dat is niet Handelingen 3, maar Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Eerst dus wat anders. De roeping namelijk van de gemeente uit de heidenen. Dat staat daar, hè? U kijkt me net aan of u dat verkeerd hoort. Vreemd is dat nou. Het ligt aan de warmte zeker. Nou goed, Handelingen 15. Daar staat Simeon, vers 14. Simeon, gek hè, dat is al de tweede keer dat we het over die man hebben. Nee, ik heb ook lange tijd gedacht dat het Simon was. Waar we nader inzien. Ik heb er heel lang over gedaan overigens. Maar bij nader inzien denk ik toch dat het niet Simon, maar Simeon was. Daar is in het Hebreeuws volstrekt hetzelfde hoor. Maar in onze Nederlandse Bijbels niet. Simeon is die man waar we het net over hadden. Die de Heer Jezus in zijn armen hield. En die zelf een type was van de gemeente. Leuk hè, dat deze Simeon, die schreef of zong, ik weet niet met een krakende stem zeker. Maar die zong ook één lied. En deed een profetie. En die heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En aangezien Simeon zelf een type is van dat volk, is het dus zeer waarschijnlijk. Maar goed, dat vindt u dus ergens anders. Maar Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: na deze, dus na het roepen van het volk uit de heidenen, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten, enzovoorts. Want goden, vers 18, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Mijn vader zou zeggen, daar staat in het meervoud. Al zijn werken, meervoud. Niet alleen de roeping van de gemeente in onze dagen, maar ook de roeping van Israël en de volken in de toekomst. Meerdere dingen die God zou doen, maar eerst het een en daarna het ander. Nou, dan gaan we terug naar Lucas 19, namelijk... Een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Eerst dus de hemelse positie van Christus en de roeping van de gemeente die daarbij hoort. En dan pas de terugkeer. Mede om zijn koninkrijk uiteraard op aarde te openbaren. En let op de woordkeus uit vers 11 ook. Hè. Zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Als er gestaan had, zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou opgericht worden, dan zouden zij gelijk gehad hebben. Maar er staat, zij meende dat het terstond zou openbaar worden. En dat was het misverstand, want het zou wel opgericht worden, maar het zou niet openbaar worden. Slotverrekening blijft het een vreemde term. Koninkrijk Gods openbaar worden. Een koninkrijk richt je op. Of zo. Openbaar worden. Maar het punt is gewoon dat het opgericht zou worden, maar niet in het openbaar, maar in het verborgen. Het zou pas later openbaar worden. Zodat we hier automatisch lezen over Christus in een ver land, terwijl zijn koninkrijk verborgen is. Het koninkrijk Gods wel te verstaan. En daarna, bij zijn wederkomst, wordt het pas openbaar. En als het koninkrijk Gods openbaar wordt, wordt het koninkrijk van David opgericht. Heb je die? Als het koninkrijk Gods uit de hemel openbaar wordt, wordt het koninkrijk van David, dan wel van de zoon des mensen, van Adam dus, opgericht. Maar het koninkrijk van Adam of David is feitelijk niks anders dan de uitwerking van het koninkrijk Gods vanuit de hemel. Nou, goed, hij gaat dus in een ver land en dan staat er, vers 13, en geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden, weer eigenaardig dat hij 10 dienstknechten heeft, hè? Weet je wie dat zijn? Het is moeilijk maken vanavond meteen.
Hè? 12 waren.
In de eerste plaats waren zij Melaats en in de tweede plaats waren het Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, kijk of ik kom hoor, Aser, Issachar, Zebulon, Ephraim en Manasse. Hoe komt hij daar nou weer bij? Nou, dat is ook typologie trouwens, grotendeels. De gedachte is namelijk dat de gemeente gevormd wordt door 10, omdat op een of andere wijze, ik zal het weer in dezelfde 2 trappen vertellen waarin ik het altijd doe, omdat op een of andere wijze de hele positie van het 10-stammenrijk van Israël, waarvan ik de stammen nu net opnoemde, de positie van het 10-stammenrijk, die staat model voor de positie van de gemeente. Oftewel, het 10-stammenrijk onder Jerobeam uit Ephraim en met de hoofdstad Samaria is een type van de gemeente. Namelijk buiten het Jodendom en het is toch Israël. Het is niet Joods, maar het is wel Israël. Want Joods, dat is het 2-stammenrijk met Jeruzalem als hoofdstad en een koning uit het huis van David. Een koning, de zoon van David. Maar het 10-stammenrijk is niet Joods, het is wel Israël en met een koning, de zoon van Jozef. Wat een beetje vermakelijk is natuurlijk, omdat de Joden, sommige Joden in ieder geval, die zijn niet helemaal duidelijk over de komst van de Messias en over wie het is. Daarom wordt er ook vragen over, wiens zoon is hij? Want er zijn er die denken dat hij is de zoon van David, maar er zijn er ook die denken dat hij is de zoon van Jozef. Wat wel leuk is natuurlijk, want als die van Jozef is, dan heeft het met 10-stammenrijk te maken. En als het van David is, heeft het met 2-stammenrijk te maken. En er zit dus een heleboel in. Ja, en Jozef was eigenlijk de eerste die koning werd uit de stammen van Israël. Jozef. Later pas David en dus Juda. En toen later iemand uit het huis van Jozef koning werd, en bedoel ik nou Jerobeam, want die was het Ephraim, Toen zonderde zich Juda en de koning uit het huis van David van Israël af, staat er. Echt in mijn Bijbel, zodat de naam Israël, jawel, de naam Israël meeging met het tienstammenrijk. Dat was Israël. En daarnaast had je ook de Joden onder het huis van David en die hadden zich van Israël afgezonderd. Staat er in de Bijbel. En de gedachte is nu dat wat Israël heet, het tienstammenrijk, punt 1, een type is van de gemeente in onze dagen. Die is namelijk wel Israël, maar niet Juda. En heeft bovendien eerst geboorterecht vanwege Jozef. Ja. Maar dat is de eerste trap van het verhaal. De tweede trap van het verhaal is, en dat is een meer letterlijke, dat is dat de gemeente van onze bedeling ook inderdaad blijkbaar hoofdzakelijk gevormd is uit de tien stammen. Dat wil zeggen uit de afstammelingen van de tien stammen van Israël. Daar wordt een boel onzin over verteld. Ik waarschuw u meteen. Zeg niet dat ik een fan ben van de Britse Israëlbeweging of wat dan ook. Dat is niet waar, helemaal niet. Maar de grondgedachte is wel waar, dat namelijk het christelijk geloof, gebruik met opzet een heel aparte term die ik nooit gebruik, hè, dat het christelijk geloof inderdaad hoofdzakelijk verspreid is onder de zogenaamde Angelsaksische volkeren. Dat zijn die volkeren die wonen op de Angelen der Ter, weet je wat het is? Nou ja, goed, Engeland. Angleterre, die wonen op de hoeken, want een angel of engel is een hoek der aarde, want land of terra, Angleterre, weet je wel, dus de hoeken der aarde. En wat er op de hoeken der aarde woont, nou, de tien stammen van Israël zijn daarheen verstrooid, dus dat kan niet missen. En bovendien zijn Angelen en Saxen en Saxons, Saxons zeggen de Engelsen, Saxons, dus zijn uiteraard zonen van Isaac. En dus inderdaad Israëlieten. Dit is niet een bewijs hoor, wat ik nou lever. Ik heb niet de minste behoefte om het te bewijzen. Daar gaat het niet om. Maar het leuke is natuurlijk wel dat als we in de Bijbel iets lezen over tien, dan hebben we grote kans dat we daarbij gemeentelijke waarheden terechtkomen. Omdat de tien verwijst naar de tien stammen van Israël, maar via de tien stammen van Israël wijst het naar de gemeente. Zij zijn namelijk degene die het woord Gods bewaard hebben. Bij de tien maagden deed ik dat niet, om de eenvoudige reden dat ze gesplitst worden in 2x5. Dat is iets wat ik bij de tien stammen van Israël nog nooit gehoord heb. Maar als het gaat om tien, gewoon tien bij elkaar, dan is dat de aanduiding van het tienstammenrijk en vervolgens van de gemeente. En bedenk dan even dat wij de Heer Jezus via een gelijkenis, die dus spreekt over onze bedeling, kennen als de barmhartige hoge priester naar de orde van Melchizedek, maar dat is Hebreeën en dat is letterlijk. Maar we kennen hem als de barmhartige Samaritaan, zodat je ziet dat de hoge priester naar de orde van Melchizedek Samaritaan genoemd wordt. En waarom wordt hij zo genoemd? Waarom? Nou, misschien wel omdat hij dat letterlijk ook eigenlijk is. Want Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Zo zit dat gewoon. De zetel van het huis van Jerobeam. Niet zo moeilijk. En weet u nog, toen hadden we nog eens 10 Melaatsen, want daarom zei ik, deze 10 waren waarschijnlijk ooit Melaats, maar waren ze inmiddels genezen hoor. We hadden ooit eens 10 Melaatsen, die kwamen tot de Heer. Beeld van 10 stammenrijk. Melaatsen zijn ook die buiten geworpen worden, horen niet bij de maatschappij, leven daarnaast, hetzelfde als 10 stammenrijk, weg. Zoek geraakt, buiten het Jodendom in elk geval. Ze kwamen tot de Heer, ze werden genezen. Toen gingen de 10 Melaatsen weg om zich te laten reinigen en laten corrigeren of controleren bedoel ik door de priester. Want zo staat het voorgeschreven in de wet. En toen kwamen de 10 die werden genezen en die gingen weg. En toen kwamen ze terug bij de Heer. Toen was het er nog maar 1. En toen was de vraag.
Waar waren die andere 9?
Waar zijn die 9 gebleven? En als je het antwoord. Die 10 zijn tot 1 geworden. Denk daar maar eens over na. Worden de 10 genezen? Ze worden weggestuurd. En ze blijken genezen te zijn. Ze komen terug bij de. Nee, ze komen terug bij de. Er blijkt er maar 1 te zijn. En dat is nog een Samaritaan ook, staat er. Maar wat verwacht je anders bij Samaria? Bij Samaria verwacht je de 10 stammen van Israël. Maar wel tot 1 gemaakt, tot 1 volk namelijk. Kortom, die ene Samaritaan die terugkwam, is een beeld van het gelovig overblijfsel. Ik bedoel nu letterlijk het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat is de gemeente. Ik kan het niet bewijzen, ik neem veel te veel tijd. Ik heb mijn best gedaan vorig jaar zomer in onze conferentieweek in 89. Dus conferentieweek in Wezen om het te laten zien vanuit de schriften. Maar in hoge mate is dat typologie. Hè? Maar dan toch wel zo'n sterke dat je er ook echt niet onderuit kunt. Ik tenminste niet. En nou, dat zegt me wel wat, denk ik. Ik kon er niet onderuit. Het was zo, bleek zo te zijn, dat inderdaad geleerd wordt dat de gemeente als eerst volk van eerstgeborenen eerstgeboorterecht heeft gekregen boven Juda, dus boven de Joden, boven het tweestammenrijk. En uit de Bijbel kun je alleen maar vinden dat het tienstammenrijk eerstgeboorterecht heeft boven het tweestammenrijk. En zo lopen die lijnen in elkaar. Nou, ik doe verder geen moeite om het te bewijzen. Maar als ik hier dan lees over 10, dan over 10 dienstknechten, dan ben ik er inderdaad terecht bij de gemeente. Maar ja, dat is een erg lange omweg natuurlijk, want we wisten al dat het over de gemeente ging. Want het gaat over een welgeboren man die in een ver land reist en zijn dienstknechten tot zich riep. En om daarna weder te keren, dan kom je ook terecht bij de roeping van de gemeente in onze dagen uiteraard. Te meer, daar het hier gaat om het koninkrijk gods dat niet terstond zou openbaar worden. Nou goed, aan die 10, maar het is eigenlijk de gemeente dus, hoe dan ook. Aan die 10 gaf hij ponden, daar staat er, vers 13, geroepen hebben zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeiden tot hen, doet handeling totdat ik komen. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Weet je hoe die gezanten heten? Zijn burgers zonden hem gezanten na. Waarheen? Naar de hemel. Hij was immers naar de hemel. En degene die normaal gesproken tot zijn koninkrijk zouden behoren, zijn burgers dus. Ja, kinderen des koninkrijks. Heet dat, bij een andere gelegenheid. Zijn burgers zonden hem gezanten na, naar de hemel. En inderdaad, met de boodschap, wij willen niet dat deze over ons koning zij, en dus werd hij het ook niet. En als ik daar moet zeggen, hoe heette die lui, dan heet de eerste Stefanus, jawel, Stefanus. En de tweede heet Jacobus, om de klem dan maar hetzelfde te leggen voor de gelegenheid. Stefanus en Jacobus. De martelaren uit de eerste hoofdstukken van Handelingen, van de gemeente in Jeruzalem althans. Stefanus en Jacobus. Waarbij Stefanus staat voor de kroon. En Jacob staat voor, of Jacobus staat gewoon voor Jacob, Israël. In beide gevallen gaat het om uitbeeldingen van het aardse te openbare koninkrijk, waar deze mensen worden gedood. Als u dat in Handelingen naleest, dan vindt u dat bij de dood van Stefanus, de mantel van Stefanus bewaard wordt door Paulus, die krijgt hem ook. Nee, dat staat er niet bij, dat weet ik. Ik bedoel het ook niet letterlijk, maar ik bedoel het overdrachtelijk. Een beetje oefening is nooit weg. Hij kreeg de mantel van Stefanus. Stefanus betekent een kroon. En Stefanus moet u zien als een uitbeelding van het koninkrijk wat in heerlijkheid op aarde zou geopenbaard worden. Maar Stefanus wordt gedood en de mantel, oftewel het koninkrijk, komt terecht bij ene Saulus, die we later kennen als Paulus. En die predikt niet een geopenbaard, maar integendeel een verborgen koninkrijk, want zo gaat het verhaal verder. Nou, moet maar duidelijk zijn, hè. Goed. En dan hebben we nog Jacobus. Jacobus wordt gedood, dus Handelingen 12, 13 denk ik. Even kijken. 12. Ja. Handelingen 12, vers 1 en 2. En dat is meteen nadat in het eind van het voorgaande hoofdstuk ene Barnabas, die al eerder iets had met ene Saulus, maar ene Barnabas terecht was gekomen in Antiochië, en toen was hij toch in de buurt, die dacht, ik ga eens naar Tarsen, ik ga eens even kijken hoe het met Saul is. Nee, met, ja, met Saulus, niet Saulus, Saulus, ja. Hoe het met Saul, Saulus is dan. Ja, want Saul, was de man, Saulus was tot bekering gekomen enzovoorts in Damascus en kwam toen bij gelegenheid naar Jeruzalem, waar niemand er moest. Toen was daar Barnabas, die pikte hem op en die stelde hem voor aan Petrus en aan Jacobus en dat was het dan. Maar in Jeruzalem moesten ze hem niet, zodat Paulus, want ik noem hem maar gewoon weer Paulus nu, zodat Paulus afgevoerd werd uit Jeruzalem en zelfs uit Damascus en hij werd afgevoerd en hij ging gewoon terug naar huis. Daar waar zijn wiegje gestaan had. Einde van zijn carrière. Kwam niks van terecht. Terug naar huis, ja echt waar. En wat er daarna gebeurd is, dat dezezelfde Barnabas die ooit Paulus geïntroduceerd had bij Petrus en Jacobus in Jeruzalem. Deze Barnabas die komt in Antiochië terecht, dus ook ergens in het noorden, komt hij al aardig in de buurt. En die man heeft gedacht, kom ik ga eens kijken of het met Saulus is, want die heb ik in geen jaren gezien. Dus staat er, over Barnabas staat dat hij in Antiochië kwam. En vers 24, dat hij was een goed man en vol des heilige geestes en des geloofs. Als je vol bent van geloof, dan ben je namelijk vol van de geest. Makkelijk, hè? Zo makkelijk. Als je vol bent van geloof, ben je vol van de heilige geest. Goed. En er werden grote scharen aan de heren toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genoemd werden. Hier is Paulus opnieuw opgesnord. En vanaf dat moment worden de gelovigen christenen genoemd. Niet meer een Joodse secte. Nou worden ze christenen genoemd. Waarna gesproken wordt over hongersnood in Jeruzalem. Want met de gemeente in Jeruzalem, die van het geopenbaarde koninkrijk, gaat het dan heel slecht. En dan gaan ze een inzameling houden in Antiochië en nog andere plaatsen. Geld verzamelen voor de verarmde gemeente in Jeruzalem. En dat geld wordt dan door de hand van Barnabas en Saulus, dat is het laatste woord van het hoofdstuk, naar Jeruzalem gebracht. Zodat nu ineens wij weten uit Hebreeën dat de mindere gezegend wordt door de meerdere. En dat betekent dus dat als Barnabas en Paulus zegeningen brengen naar de gemeente Jeruzalem, dan staan zij dus, zijn ze dus meerder dan die gemeente Jeruzalem. En ook dat betekent einde van een te openbare koninkrijk. En vanaf die tijd, vanaf dat moment, gaat de geschiedenis feitelijk ook verder met de bediening van Paulus en Barnabas. Ja, Petrus krijgen we eerst nog even te zien in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12. Maar daar ga ik nog niet op in, want het is een zijlijntje even, die eigenlijk hetzelfde uitbeeldt, maar daar ga ik niet op in. Maar wat er staat, is dan in vers 30. Het welk ze ook deden, er werd namelijk geld gebracht door Barnabas en Saulus aan Jeruzalem. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente in Jeruzalem om die kwalen te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En dat is precies hetzelfde verhaal als bij Stefanus. Je had in de tijd Stefanus en daar verscheen Saulus. En hier wordt Jacobus gedood en daar verschijnt Saulus. Dat is precies hetzelfde verhaal. En met de dood van Stefanus wordt gezegd, wij willen niet dat deze Jezus koning over ons zij. En met de dood van Jacobus wordt precies hetzelfde gezegd, wij willen niet dat deze Jezus over ons koning zij. Maar bij beide omstandigheden is daar Saulus. Nog steeds Saulus. Maar binnen afzienbare tijd wordt hij omgedoopt tot Paulus. En dan is hij degene die een belemmerd koninkrijk, een tegengehouden koninkrijk, dat is de betekenis van zijn naam, Paulus, belemmerd. Men zegt klein, dat is ook zo. Maar letterlijk belemmerd, tegengehouden, die een tegengehouden en belemmerd koninkrijk predikt. Een koninkrijk wat niet ten volle op aarde openbaar wordt, maar wat wel degelijk bestaat in het verborgene dan, in de hemel. Nou, over die lijn gaat het, en dit zijn dus die boodschappers die nagezonden werden naar de Heer, waarmee je meteen maar weer ziet, daar heeft nog nooit iemand aan gedacht geloof ik, maar waarmee je meteen ziet dat inderdaad de Nieuwtestamentische gelovigen wanneer ze overlijden niet naar het dodenrijk gaan, niet naar beneden, maar naar boven. Ik vind het een heel goed argument. Ja. Ze worden de Heer nagezonden. Ze willen uw koninkrijk niet, hebben Stefanus en Jacobus gezegd. Toen zei de Heer, dan niet. Dan hou ik mijn koninkrijk gewoon hier En ik zal Paulus sturen om ze te vertellen. En zo is het gegaan. Want dat is de rest van de geschiedenis van Handelingen eigenlijk. Wel, in 10. Daar hadden we het verhaal van de gelijkenis van de ponden die verteld werd omdat de Heer nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, maar dat zou het niet. En dat is dus wat uitgelegd wordt. En alvorens dan de Heer op de ezel naar Jeruzalem rijdt in de rest van het hoofdstuk, worden ze in de gelijkenis al verteld dat hij zo niet in Jeruzalem komt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar dan wel? Nou, op de Olijfberg, maar de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk in de hemel. Het verborgen koninkrijk. Of als u dat liever hebt, de Olijfberg is een beeld van de gemeente eigenlijk. De berg buiten Jeruzalem, sterker nog, de berg voor Jeruzalem, want zo heet dat. Het is ook daarop dat de Heer in de toekomst voor deze Heer zijn voeten zal zetten, voor Jeruzalem, buiten Jeruzalem. Als aanduiding dat het koninkrijk inderdaad eerst buiten Jeruzalem geweest is en pas later in de toekomst in Jeruzalem zal komen. Goed, maar dat even terzijde. Dan lezen wij dat die welgeboren man in vers 13 roept zijn 10 dienstknechten, gaf hun 10 ponden, zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Dat betekent dus dat ze opdrachten meekrijgen en dus verantwoordelijkheid. En dat is wat ik vanavond al eerder gezegd heb. Namelijk dat de gelovige wel degelijk bepaalde verantwoordelijkheden opgelegd heeft gekregen. Een juk, al is het juk dan ook zacht en al is de last dan ook licht. Maar het is er wel een, want wij zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond. En we zijn met Christus opgewekt om de levende God te dienen. En dat dienstwerk wordt hier dan beschreven in de vorm van een gelijkenis. Doet handeling, totdat ik kom. Dat is leuk, zo'n uitdrukking, doet handeling. Vooral omdat vervolgens de geschiedenis gevonden wordt in het boek, wat zo heet, Handelingen. Daar doen ze dat dus, handeling. Doet handeling totdat ik kom. Dus gerekend tot aan de wederkomst van Christus. En zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten na. Dat hebben we ook gezien. En dan staat er vers 15. Het geschiedde toen hij wederkwam als hij het koninkrijk ontvangen had. Dat hij zeide dat de dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had. Opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het vlees geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Nee, dat was 2 Korinthe 5. Ik schakelde even over. Maar daar gaat het dus over, hè? Over vergelding des loons. Of zoals het bijvoorbeeld heet. Zo heet het in Hebreeën 11. We zagen de vergelding des loons. Maar waar het over de gemeente gaat, inderdaad, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet de troon van de Zoon des Mensen op aarde, maar het is een situatie in de hemel zelf, want hij volgt direct op de opname van de gemeente, zoals mede uit de Tweede Korinthebrief blijkt. Dezelfde gedachte komen we ook tegen in Romeinen 12, daar wordt ook over de rechterstoel van Christus gesproken. En daar wordt niet gevraagd of we alles al aan de Heer hebben overgelaten, maar daar wordt wel gevraagd of we inderdaad handeling gedaan hebben totdat ik kwam. Of we trouw zijn geweest en gedaan hebben met het pond wat er gedaan moest worden. Dus de vraag wat wij gedaan hebben met de gaven die we als gelovigen hebben ontvangen. Want het is heus niet de bedoeling dat wij uit genade zijn zalig geworden en dat de Heer ons daarna een beetje aan het lot overlaat van jongens, wacht maar af, het komt in de toekomst vanzelf wel goed. Na je dood of na de opname van de gemeente, zo zit het niet. Hij heeft ons niet ledig achtergelaten, maar hij heeft ons gevuld. En dat betekent dat hij ons levens ook daadwerkelijk inhoud gegeven heeft en zeker ook bepaalde verantwoordelijkheden op ons gelegd heeft, hetgeen dan toch op zijn minst uit deze gelijkenis blijkt. Het gaat dan ook inderdaad over het trouw zijn. Dat staat hier ook, staat in vers 16. En de eerste kwam en zei, de Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Kijk, de eer wordt gegeven aan het pond, maar het neemt niet weg dat de Heer zegt, wel, vers 17, wel, gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. En het zou je moeten opvallen dat de uitdrukking die je gebruikt wordt van dezelfde aard is als de uitdrukking in de gelijkenis van de talenten. Want er staat dan ook, even kijken, in vers 21. Nou ja, ik neem vers 21 van Matthäus 25. Omdat mijn oog daar het eerst op valt. Maar er staat, de Heer zei tot hem, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Goede en getrouwe dienstknecht. Dat zijn geen twee dingen, maar dat is één ding. Want een goede dienstknecht is een getrouwe dienstknecht. Een goede dienstknecht, ik weet niet of je personeel hebt. Ik wens die ook niet al te veel toe. Maar niettemin, als je personeel hebt, dan weet u waarschijnlijk ook dat het van het grootste belang is. Niet of er wel hard gewerkt wordt of niet, maar het van het grootste belang is. Of dat personeel trouw is, of je ervan op aan kunt. Of ze daarbij snel werken of minder snel, hoge of lage productiviteit, is pas van tweede orde. De eerste is, kun je ervan op aan? Kun je ze wat overlaten? Dat is van het grootste belang en dat geldt voor ons ook. Voor ons als gelovigen is niet van belang in de eerste plaats hoe groot onze gave is. En ook niet van, als we 1 pond hebben, hoeveel ponden wij erbij verdienen, want dat doet het pond zelf ongeveer. Dat is wat er staat, uw pond heeft enzovoorts. Maar van het grootste belang is of wij daar trouw in zijn gebleven. Goede, namelijk getrouwe dienst. Het goede van de dienstknecht bestaat erin dat hij trouw was. Trouwens, we weten helemaal niet wat hij anders gedaan heeft. Het staat er helemaal niet bij. En de dienstknecht zelf zegt, uw pond heeft een, wat hij verder ermee gedaan heeft, dat vermeldt het verhaal niet. Daar leren wij dus ook niks uit. Er valt ook niks uit te leren. Het enige wat we leren is, hij is trouw geweest en is zijn verantwoordelijkheid bewust geweest. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Of ik zou natuurlijk moeten uitwijken naar de, zeg maar, de Paulinische brieven. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar daar vind je ook in de eerste instantie slechts dit. Dat een ieder zijn gaven besteden zou. Gebruiken zou in de dienst van de Heer. En voorts zegt de apostel, nee, laat ik het eens anders zeggen. De apostel Paulus schrijft daar bijvoorbeeld over in de eerste Korinthebrief al, hoofdstuk 3. En daar zegt hij niet, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar daar zegt hij, eens ieders werk zal openbaar worden. Of het namelijk is goud, zilver of kostelijke stenen, of hout, hooi en stro. Maar dat is precies hetzelfde verhaal als, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Precies hetzelfde. Maar hij eindigt dat hoofdstuk en begint het volgende, dus 1 Korinthe 3 en 4, met te zeggen dat hij in ieder geval trouw zal zijn, hij, Paulus, zeer tot ongenoegen van de Korintiërs, want Paulus zegt, ik sta niet in dienst van de Korintiërs, maar ik sta in dienst van de Heer, en dat vinden de Korintiërs niet leuk, maar daar gaat het niet om, want ik verwacht geen verantwoording tegenover die Korintiërs, die maken niet uit of ik een goede dienstknecht ben of niet, dat maakt de Heer uit. Dus zegt hij, en nu zijn we inmiddels in 1 Korinthe 4, hij zegt, voorts wordt van de uitdelers, de rentmeester staat er eigenlijk, vereist dat elk getrouw bevonden worden. En in de volgende tekst zegt hij dat het hem niet interesseert hoe de Korintiërs over hem denken. Maar dat het hem alleen interesseert hoe de Heer over hem denkt. Ik moet er meteen bij zeggen dat het schrijven van 2 lange Korinthebrieven aantoont dat de apostel dan toch kennelijk wel een beetje geïnteresseerd was in hoe de Korintiërs over hem dachten. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want hij was er wel in geïnteresseerd, maar het maakte hem voor zijn loon niet uit. Hem ging het erom, van het godsstandpunt gezien, dat hij trouw zou zijn aan zijn dienst aan de Heer. En dat is wat er gezegd wordt. Dat is klare taal. Dat is geen gelijkenis. Dat is klare taal. Dat kun je niet anders uitleggen. Voorts, 1 Korinthe 4, vers 1 of 2 is dat. Voorts wordt van de rentmeester, de oikonomos, de uitdeler is het dan vertaald, vereist dat elk getrouw bevonden worden. En Paulus had een grote bediening, dat is waar, maar niettemin, hij moest trouw zijn. Anderen hebben een kleinere, hebben dezelfde opdracht, trouw zijn. En dat is dus ook wat hier zowel in Matthäus 25 als in Lucas 19 gezegd wordt. Maar ik ben nog steeds even bij Lucas 19, omdat daar zo duidelijk is dat daar gesproken wordt over tegenwoordige waarheid. Over dus de dingen met betrekking tot de gemeente. Nou, en dan staat er in vers 16, was dat, hè? Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen en de Heer zegt dan, wel gij goede dienstknecht. Gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw geweest zijt. Precies hetzelfde. In Matthäus 25 staat, Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. De woorden zijn iets anders, maar de strekking is volkomen gelijk. Wel, gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste, dat is over weinig, getrouw zijt geweest, want ik zei het al, het juk is zacht en de last is licht. Waar het gaat over het oude verbond, is het juk zwaar, dat kan zelfs niemand tillen. Daar is trouw zelfs onmogelijk, want men kan het überhaupt niet dragen. Laat staan ergens naartoe, en langdurig. Maar onder het nieuwe verbond is die last licht, en zo staat het er hier dus ook. Terwijl je in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Hij had 10 ponden gewonnen, ontvangt 10 steden. Dat is een eenvoudige manier om te zeggen dat hij deelt in het koningschap van Christus. En naarmate men hier op aarde als gelovige verantwoordelijkheid gedragen heeft en daarin trouw geweest is, na die mate zal men verantwoordelijkheid dragen in de nieuwe schepping. En vergis u niet, bij verantwoordelijkheid hoort ook loon. Want daar gaat het om. Ja. Dus zeg nou niet, het komt allemaal vanzelf wel goed. Zo zit het niet. U bent geroepen om verantwoordelijkheid te dragen. En niet alleen een poosje, want dat gaat niet op. Je kunt niet bij de Heer komen en zeggen, nou, ik wil het wel een paar dagen doen, Heer. En dan zie ik wel verder. Of een paar, 3 maanden, weet u wel. Dan moet het contract veranderd worden of zoiets. Helemaal niet. Dat is al of niet. Met alle consequenties van dit. Nou. Dus, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En hier is het, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Waarmee je moet bedenken dat koningschap, in principe koningschap, is over een stad of meerdere steden. Dat is in ieder geval in Bijbelse tijden zo. Dus heb macht over 10 steden. De tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zeide ook tot deze. En gij wees over 5 steden. Dus het is in wezen hetzelfde verhaal. Eerst 10 erbij, dan 5 erbij. En dan helemaal niks erbij. Want zo was dat. Die 10 ponden was makkelijk genoeg. 10 spreekt sowieso over de verantwoordelijkheid van de mens en over het woord wat God gesproken heeft en over het bewaren van het woord. Dus geloof in het algemeen, dat is 10. God heeft gesproken. En die 5 hebben we het ook al over gehad, want 5 spreekt dan speciaal over die kant van het woord, die spreekt over de genade. Het gaat om de heerschappij van de genade. En meer kun je met die getallen ook niet, want er wordt hier ook verder geen verband gelegd of zo. Die getallen staan allemaal los. En 10 zeg ik 10, God heeft gesproken. 5 wil speciaal zeggen, dat is kennelijk alleen het nieuwe verbond waar het hier over gaat. En zo zal het wel wezen. Maar verder gaat het vooral natuurlijk niet zozeer om de betekenis van het getal zelf, als wel om het verschil. Men heeft hetzelfde uitgangspunt, men heeft eenzelfde gave. Laten we zeggen, men heeft de geest ontvangen of zoiets, want daar komt het in de praktijk op neer. En daarmee wordt wat gedaan. En bij de een levert dat pond of die gave 10 op, bij de ander levert het 5 op, enzovoorts. Nou, dat is het dan. Maar men moet trouw zijn. En dan kwam een ander, dat is vers 20, een ander kwam zeggen, de Heer, zie uw pond, voilà, staat er eigenlijk, als het Frans was, hè. Voilà. Wat is een pond? Nou, weet ik niet. Maar alstublieft, uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had, u weet dus waarom het in een zweetdoek werd weggelegd. Dat weet u toch, hè? Die had hij ook niet nodig natuurlijk. Nee. Zo zit dat. Dat is makkelijk, hè. Soms zijn gelijkenissen helemaal niet moeilijk. De zweetdoek had hij toch niet nodig. Hij deed immers niks. Dus heeft het pond weggelegd, in een zweetdoek bewaard. Want met het pond deed hij niks en met de zweetdoek dus ook niet. Ja. Want ik vrees u, omdat gij een strafmens zijt, streng betekent dat, gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, de Heer zegt dus tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Je wist het dus wel, staat er dan, hè? Je wist het dus wel. De Heer eist dus inderdaad, en zegt, gij wist dat ik een streng mens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarmee je maar weer ziet dat dit in de eerste plaats dus niet tegengesproken wordt door de Heer. Die dienstknecht zegt, u bent een streng mens, u neemt weg wat u niet gelegd hebt, u maait wat gij niet gezaaid hebt. Wie heeft het dan gelegd en gezaaid? Denk daar maar over na. De Heer wederspreekt het niet. Hij zegt, nee, zo is het ook. Dat kom ik nou precies doen. Maaien wat ik niet gezaaid heb en wegnemen wat ik niet gelegd heb. Hoe zit het nou met het verhaal van, de Heer doet het zelf wel? Als de Heer het eerst zelf neerlegt. Als het waar is, hè? Als de Heer het eerst zelf gewoon neerlegt. Hoezo kan hier dan vastgehouden worden aan de gedachte dat de Heer wegneemt wat hij niet heeft neergelegd? Oftewel, als de Heer zelf zorgt wat dat het in orde komt, hoe kan dan hier staan dat de Heer maait waar hij niet gezaaid heeft? Dat is dus kennelijk niet zo. Nee, dat is namelijk maar een halve waarheid. Want wat zo is, is dat de Heer in ons legt, Filippenzen, letterlijke taal, niks, geen gelijkenis, letterlijke taal. De Heer zelf bewerkt in ons beide het willen en het werken. Dat betekent, dat staat er ook, dat de Heer ons de wil geeft om iets te doen en ons ook de kracht geeft om het daarna te doen. Maar wij zullen het moeten doen. Ja, dat kan, hoe dan ook, dat kan natuurlijk nooit anders. Hoe zouden wij anders loon kunnen ontvangen? Want het heet wel degelijk loon. Hoe zouden we anders loon kunnen ontvangen als wij niks gedaan hebben? Het punt blijft dus dat wij weliswaar dingen doen in de geest en in de kracht des Heren, met het pond dus, want daar gaat het dan over, maar niettemin zullen we dat dan toch zelf moeten beheren. Het is precies hetzelfde als te zeggen dat een ieder... dat de apostel zegt, zo laat ons onze gaven besteden. Dat doen wij dus zelf. God geeft en zegt, hier, alsjeblieft, bekijk het maar. Daarmee heb ik nou niet gezegd dat de Heer ons daarna aan ons lot overlaat en zegt van, nou, ik zie je dan straks wel weer bij de opname van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Zo zit het niet. Want wat hij ons geeft is niet maar een dood ding, niet alleen maar een dood kapitaal, maar is wel degelijk een kracht. En vandaar ook dat er gezegd kan worden, uw pond heeft zoveel daartoe gewonnen. Dat doet dat pond ook. Maar dan moet je er wel wat mee doen. Je moet het wel gebruiken. En als je het niet doet, dan levert het niks op. Er zit potentieel in dat pond, zal ik maar zeggen. Er zit kracht in waardoor het zich ontwikkelt. Maar de verantwoordelijkheid dat dat überhaupt gebeurt, ligt wel degelijk bij de gelovigen. God geeft ons... Kijk, neem een eenvoudig voorbeeld. Even los van dat principe van werk en beloning dan. Hè. God heeft ons de Heilige Geest gegeven. God heeft ons de Geest gegeven opdat wij... En dan? Weet u dat? 1 Korinther 2, een hoofdstuk eerder. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou is de vraag... En ieder die de geest heeft ontvangen, weet hij ook wat ons van God geschonken is?
Nee.
Het is tenminste één die een antwoord durft te geven. Nee, inderdaad, dat weet hij niet, nee.
Niet iedereen.
God geeft wel die geest opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar dat betekent niet dat ieder die de geest heeft ontvangen, weet de dingen die ons van God geschonken zijn. Het betekent alleen dat hij ze kan weten. Dat hij uitgerust is met de mogelijkheid om ze te weten. Maar of hij ze ook weet, is zijn eigen verantwoordelijkheid in de eerste plaats. Ik zei in de eerste plaats. Er komt daarna nog een boel bij aan te pas. Maar het is zijn eigen verantwoordelijkheid in de eerste plaats. Nou, dat gaat alleen over kennis. Daar begint het ook mee trouwens. Maar wat daarna volgt, is dat als wij leren dat wij bepaalde gaven hebben ontvangen en bepaalde verantwoordelijkheid hebben te dragen. We zijn toch eerstgeborenen? De eerstgeborene is toch degene die verantwoordelijkheid op zijn schouders krijgt? Wat anders dan? Wat is de eerstgeborene? Is degene die, in geval dat het er is, koningschap krijgt? Dat is verantwoordelijkheid. Dan krijgt het op zijn nek. De eerstgeborene is, in geval dat het er is, krijgt hij priesterschap. Dat wil zeggen hoge priesterschap, maar zelfs priesterschap in het algemeen. Dat is verantwoordelijkheid. Nou, dat is wat wij als gemeente hebben ontvangen, als gelovigen. Eerstgeboorterecht en dus bepaalde verantwoordelijkheid. En wanneer we die verantwoordelijkheid niet willen dragen, zoals bijvoorbeeld Esau, die wilde gewoon die verantwoordelijkheid niet dragen, immers. Dan staat er dat hij hoereerde. Dat niet iemand zei, een hoereerder Hebreeën 12. Gelijk Esau die om een spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Dat heet hoererij zelfs. Dat heet ontrouw namelijk. Om dan een iets netter en wat algemener woord te gebruiken. De trouw is juist dat men de verantwoordelijkheid op zich neemt die nou eenmaal hoort bij eerstgeboorterecht. En het geldt niet alleen voor de gemeente in zijn geheel, want daar kun je dat moeilijk tegen zeggen zo. Maar het geldt wel degelijk rechtstreeks voor de gelovige individu. Tot hem wordt het gezegd. Draag dat. En daar is beloning voor. Het werk als zodanig, zal ik maar zeggen, dat komt voort uit het pond wat wij ontvangen hebben. Uit de geest die wij ontvangen hebben. De kracht uit het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid om dat leven ook daadwerkelijk te leven. Dat is een keus die we daarna maken en dat is de keus die we eigenlijk alle dagen maken. Nou ja, het is beter als je het niet alle dagen maakt, maar dat je die keus maakt één keer en dat je er daaraan bij blijft. Dus het leven ook veel gemakkelijker door, hoor. Al heb ik nou niet gezegd dat het dan gemakkelijk is, hè? Hoop ik. Hè? Heb ik toch niet gezegd, hè? Want dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ik ben een voorstander van eenmaal een keus maken en er gewoon bij blijven. Hoe dan ook. Dus in de meeste gevallen veruit het makkelijkste. Dan hoef je niet elke keer opnieuw te kiezen. Maar dat is ook wat de Heer vraagt. Trouw namelijk. Trouw niet alleen in de zin van, nou, we wachten wel op de Heer. Nee, trouw in de zin van, we hebben van de Heer wat ontvangen. We dienen dat te gebruiken en inderdaad onze positie en daarmee onze verantwoordelijkheid te kennen. En dat geldt voor elke gelovige. Nou, dat is Lucas 19 dus. De man zegt tot de Heer, gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Dat klopt ook. Hij zegt gewoon, u wil hebben wat ik gedaan heb. U vraagt meer dan u zelf gedaan hebt. Dat zegt hij tegen de Heer. Dus ik weet dat u dus streng bent. Dus ik ben heel zuinig geweest op uw pond. Ik heb het netjes weggestopt, kunnen u het zo terugkrijgen. Dat is het verhaal van 1 Korinthe 3. Waar de gelovige voor de rechterstoel van Christus verschijnt en waar zijn werken in het vuur beproefd worden. Nee, hij niet, maar zijn werken wel. Houd alsjeblieft aan elkaar. Hij niet, maar zijn werken wel. En daarvan staat dan dat zijn werken zullen verbranden. Er is immers verder niks. Hout, hooi en stro. Alleen de werken van het vlees. Doch hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur. 1 Korinthe 3. Nou, wat staat hier over deze ontrouwe dienstknecht? Deze zei, je hebt gelijk, ik ben ook iemand die wegneemt wat ik niet gelegd heb en ik maai wat ik niet gezaaid heb. Vers 23, waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? En ik, komende, had hetzelfde met woeker mogen eisen, zodat nog altijd de gedachte blijft dat dat pond op een of andere wijze voor zichzelf kan zorgen, maar dan moet het wel de gelegenheid geboden worden. En dat is natuurlijk zo, we kunnen rustig zeggen, de Heer zal het doen, dat is ook zo. Maar alleen als wij ons beschikbaar stellen daarvoor. En let maar eens op, die dingen worden heel vaak gezegd van de Heer zorgt wel, de Heer zal het doen. Worden heel vaak gezegd van zo, ik doe niks. En als jij nou ook niks doet, doen we geen van allen wat en dan komt het vanzelf allemaal wel goed. Maar dat is een misverstand, want dan komt er niks goed. Als niet iemand ooit de verantwoordelijkheid had genomen, wanneer dan ook, dat doet gisteren of met wat jaren geleden, dan zouden we hier vanavond ook niet bij elkaar gekomen zijn. En ik ben blij dat ik het niet was die verantwoordelijkheid nam. He? Nee, ik heb het niet georganiseerd, zo is dat. He? Maar zo, iemand moet dat dan toch doen. Als zijn nek uitsteken en de tijd erin aan besteden, geld waarschijnlijk ook enzovoorts. Een deel van zijn leven dus, zo gaat dat. Nou ja, denk er maar eens over na. Maar als dat niet zou gebeuren, ja, dan zaten we hier vanavond niet. En je kunt niet zeggen, want het komt vanzelf wel goed, want zo gaat het niet. We zullen bereid moeten zijn zelf de schouders ergens onder te zetten, want daartoe zijn we geroepen. Nou goed, wat staat hier dan? Waarom heb jij mijn geld niet in de bank gegeven? Dat wil zeggen, men zal dat wat men ontvangen heeft beschikbaar moeten stellen. Bij voorkeur aan de Heer. Als je het nou helemaal precies wil weten, ze praat hier over de bank, dan denk ik uiteraard gewoon aan wat we dan gewoonlijk maar noemen de Heilige Geest. Het is de Heer zelf die met het leven doet wat hij wil en die er van alles mee kan. Maar het is ongeveer hetzelfde als dat de ander zegt van, uw pond heeft zoveel pond daartoe gewonnen. Het is precies hetzelfde. Dat pond werkt vanzelf. En dat is met geld ook. Je kunt geld naar de bank brengen en dat brengt het rente op. Zo gaat het nou eenmaal. Nou ja, goed, laten we het niet over economie hebben en over rentevoeten en vooral over de inflatie, dat is het woord wat ik bedoelde, en over inflatie. Maar het principe blijft toch dat geld inderdaad zichzelf bedruipt. Maar ook dan is het zo dat ook als geld rente opbrengt, dan komt dat omdat er iemand anders meewerkt. Toch iemand anders er actief mee is. Ook als u gewoon rente trekt van uw geld wat u bij de bank hebt gezet. Dan komt dat omdat het ergens geïnvesteerd is in activiteiten van andere mensen. Er wordt dus altijd gewerkt, hoe dan ook. Als dat niet zo zou zijn, is geld gewoon papier. Nee, dat is waar. Dat hoeft niet. Nee. Dat is waar. Maar het blijft zo. Als er niet gewerkt wordt, dan is geld gewoon papier. Mooi papier met zo'n rood borstje. Heb je het gezien? Rood borstje erin. Nou. Ik dacht dat het een pauw was. He? Nog niet gezien? Onderwijzer zeker. Nog een laat maar zitten. Maar zo is het echt hoor. Ook als hier staat, waarom heb jij mijn geld niet in de bank gegeven, dan betekent het nog dat er iets mee gedaan zou worden. Je kunt het zelfs letterlijk nemen. Er zijn ongetwijfeld. Nou ja, wat begin ik weer aan? Goed, nou, dat gaan we zin maar afmaken dan. Er zijn ongetwijfeld ook mensen bij wie nauwelijks enige werkelijke geestelijke gaven gevonden kunnen worden. Maar die hebben soms wel materiële gaven. En die zouden ook beschikbaar gesteld kunnen worden aan de Heer bijvoorbeeld. Ik bedoel het nou heel concreet. Het zou ook kunnen. Die er dan wat mee doet. Dit is niet een uitnodiging. De collecte is al geweest, hoop ik.
Ja.
Gelukkig. Anders krijg ik daar weer last mee. Maar zoiets bedoelde ik dus wel. Dat kan namelijk ook. Dat kan ook heel letterlijk. Maar dan, ik bedoel te zeggen, dan doen anderen er wat mee. Dat kan ook. Dat is ook een manier. Dat is wat hier ook feitelijk staat. Maar dan hebben we het niet aan de bank gegeven. Dan wordt het ineens echt geld. Hè? Maar je kunt ook je gaven in dienst stellen van anderen. Dat bedoel ik niet alleen, nou bedoel ik niet meer geld, maar nou bedoel ik ook dat wat je kunt. Misschien heb je zelf geen idee om wat te doen of om echt verantwoordelijkheid te dragen. Maar misschien zijn er anderen die dat wel winnen en die jou erbij kunnen gebruiken. Ik denk dat dat meer wel dan niet voorkomt, zo. Nou, dat kan toch? Dat is wat hier staat. Die verantwoordelijkheid heeft de gelovige ook daadwerkelijk.